Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Beel uit Hien Dodewaard. Vanmiddag hopen we dominee Marcus uit Bergse Hoek als onze voorganger te ontmoeten. In onze voorbeden willen we danken voor de geboorte van een dochter bij Dirk en Eline Veldhuizen. Gisteren is Sarah May Miriam geboren. Haar roepnaam is Sarah. We doen ook voorbeden voor mevrouw Weda, slagveld 19B. Afgelopen vrijdag overleed haar man. Ook is ze afgelopen week ten val gekomen, waardoor ze meerdere ribben heeft gekneusd. De eerste collecte vandaag is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het luisteren naar of thuis meezingen van lied 432 uit Weerklank. Groot is uw trouw, o Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw is tot in eeuwigheid, nooit loslaat het werk wat hij eens begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere. Amen. Goed om hier weer in Zwijndrecht te zijn. Een aantal bekende gezichten, sommige ook niet meer. Zo gaat dat ook. Ik weet ook heel veel mensen die thuis meeluisteren. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. Vanmorgen lezen we mee met de brief die Petrus schreef aan gemeente in Klein-Azië. En hij begint die brief met een loflied. Hij schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door de opstanding opnieuw geboren. Dat doet mij altijd denken aan de doop. Daar beginnen we vanmorgen ook aan te denken. Voordat we in deze dienst heel veel gaan doen, beginnen te denken wat God heeft gedaan, waar hij mee begonnen is. Met onze doop. Gestorven, begraven, maar ook weer opnieuw geboren. En daarom loven en prijzen we God met de woorden van Psalm 33. Verhef de Heer, laat ons zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 1 en 11. Ik zie ook heel veel kinderen, of heel veel, een aantal kinderen zitten. Toen ik jullie leeftijd had en deze psalm hoorde, die laatste regel, weer steeds alle smart, dacht ik van ja, daar heb je het weer. Weer smart, weer verdriet. Nou, zo is dat ook niet bedoeld. Bedoel ik het afweren, bewaren ons voor. Smart, verdriet, moeilijke dingen. Maar zelfs dat staat er eigenlijk niet in psalm 33, als je de tekst in de Bijbel leest. En Petrus die denkt daar denk ik ook iets anders over. Petrus zegt zelfs dat moeilijke dingen, dat God je daarin kan vormen. Dat je er uiteindelijk een mooie mens van kan worden. Dat is heel moeilijk als je er middenin zit. Maar dat is wel wat God kan doen. We gaan luisteren naar de 10 geboden van God uit Exodus 20 en de samenvatting die Jezus daarvan gaf. En daarna zingen we psalm 119 vers 37. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers, een God vol passie en vuur. En daarom de misdaad van de vaderen vergeld ik aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus die vatte die 10 woorden als volgt samen. Hij zei, het eerste van alle geboden is, luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één, uniek, zoals Hij is er maar één. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al je kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, net zo belangrijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
zullen we met elkaar bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent heilig. Zoals u is er maar één. Zo vol van trouw en liefde, vol van passie en vuur voor uw wereld, voor ons, voor uw gemeente. En daarom loven we u. Dat u uzelf gegeven hebt, Heer Jezus, dat u kwam, stierf, opstond uit de dood. En dat niet voor uzelf deed, maar daarin ons hebt meegenomen. Door de dood naar het leven. Opnieuw geboren. Daarom prijzen we u. Dat u ons niet overliet aan onszelf in onze nood en dood, maar ons meenam door de dood naar het leven. Daarom eren we uw grote naam. Heilig bent u, Heere God, zoals u is er maar één. Wij aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, zoals u zich voor ons hebt ingezet, Heere God, zo wij niet voor u. Ook in de afgelopen week niet. Ons leven was niet zo heilig en toegewijd, helemaal voor u. Vergeef ons dat. Als wij u niet lief hadden met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, al onze krachten. Dat bent u waard. Maar we lieten het erbij zitten. Vergeef en vernieuw ons. Heilig vanmorgen ons leven, Heere God, ons hart, ons verstand, alles wat in ons is. Maak ons verstandig in uw wetten. Zo is onze hoop op u vanmorgen. Heere God, zet ons weer in beweging. Naar u toe. Als de vaart eruit is. Of als het er nog steeds niet van gekomen is. Als we vastzitten. In hier en nu. Breek dan onze wereld open. Naar u toe. Dat er hoop en perspectief komt. Ja, God, spreek door uw woorden tot ons. En laat uw woorden levend zijn. Nieuw leven in ons blazen. Leven dat niet ophoudt, maar eeuwig blijft. Zegen ons zo allen, hier in de kerk, in onze kamers en huizen. Spreek ons allen aan. Wees bij ons als we luisteren, spreken, zingen, de techniek bedienen. Als we bidden of onze gaven geven. Als we met de kinderen bij de oppas en hen die voor hen zorgen. Wees met uw gemeente wereldwijd, waar ze ook in Nieuw-Nieuw-Am bijeenkomt. Wees in het midden. Zo bidden we u, uit genade. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen een drietal schriftlezingen. Zoals ik al zei, we focussen ons op de brief van Petrus, 1 Petrus 1. Maar om de woorden die hij daar gebruikt goed te kunnen begrijpen, begin ik met het lezen in het Oude Testament. Exodus 12, vers 1 tot 3 en 11 en 12. Dat gaat over de instelling van het Pascha. Exodus 12. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Nou, en dan gaat God uitleggen wat er precies met dat lam moet gebeuren en wat er nog meer voor eten op tafel moet komen. En dan lezen we in vers 11. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit Lucas 12, vers 35 tot 40. Lucas 12, vanaf vers 35. Woorden van Jezus. Laat uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend. En u wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nacht waken, of als hij komt in de derde nacht waken en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had op welk moment de dief zou komen, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En dan tenslotte uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 1, vers 13 tot 21. 'Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem aanroept als vader, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover de lezingen uit de Bijbel. En dan wil ik eigenlijk iets tegen de kinderen vertellen, maar dat kan ik eigenlijk alleen doen als ik even beneden sta. Dus ik kijk even naar het beamerteam of ik naar beneden kan gaan en wel in beeld blijft dan. Ja? Goed. Jongens en meiden, hier in de kerk thuis. Je speelt misschien wel eens een verkleedpartijtje. Ik heb het afgelopen week nog gedaan met mijn dochter. Ik moest even brandweerman spelen. Nou, trek je een hele oude lange jas aan. En dan ben je even de brandweer. Of misschien trek je een heel oud kleed aan of een heel oud gordijn. Maar die zijn natuurlijk eigenlijk veel te groot voor je. Als je dan wil gaan lopen, ja, dan moet je eigenlijk alles bij elkaar omhoog houden, want anders struikel je. Nou weet je, vroeger in Israël en in de landen daaromheen droegen mensen hele lange kleren, net als ik ongeveer. Bijna tot op de grond. En soms doen ze dat daar nog steeds. Maar als ze dan moeten gaan werken, die mensen, kijk, een beetje lopen, dat gaat nog wel. Maar als ze moeten gaan werken of moeten gaan rennen, ja, dan is het natuurlijk helemaal niet handig. van die lange kleren tot op de grond. En wat ze dan deden, dan gebruikten ze een gordel, een soort riem. En dan haalden ze al die flappen zo omhoog. En dan doen ze daar een riem omheen. Dan kan je veel beter lopen. Nou, dat snappen jullie wel, hè? Nou zegt God in de Bijbel eigenlijk ook tegen de mensen, doe nou een riem om je gordel. Wanneer zegt hij dat? Nou, bijvoorbeeld toen ze het Pascha moeten vieren. Toen de mensen bijna uit Egypte onderweg gingen naar het land Israël. Ja, dan moet je natuurlijk in beweging komen. Dan moet je klaarstaan. Dus daarom die gordel om je middel klaar om op reis te gaan. Nou, en nou zegt Petrus eigenlijk in zijn brief, en daar gaan we het straks in de preek verder over hebben, ook zoiets. Doe nou zo'n gordel om je middel. Bind die kleren bij elkaar, al die flappen omhoog. Want je moet niet stilstaan. Je moet onderweg. Je moet op reis naar God. God is onderweg naar ons. Wees er klaar voor. Nou, daarover gaat de preek. Ik ga ook weer naar boven. Ik ga ook deze flappen weer omhoog halen. Want anders val ik over de trap. Ja, dan is er de gelegenheid om uw gaven te geven, de collectes, voor de dingen die zijn aangekondigd. De eerste is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De tweede voor kerkbeheer. En ook een collecte voor het herstel van de corridor en voor de zendingsmedewerkers. En daarna zingen we Psalm 89, vers 7. Psalm 89, vers 7 na de collecte. gemeente van Jezus Christus. De trekvogels zijn weer in het land. De zwaluw, die kunt u hier volgens mij ook zien. Ik zag hem ook toen ik in Zwijndrecht woonde, regelmatig boven de tuin vliegen. Vorige week op de fiets in de omgeving van Dodewaard zag ik de grutto. Ze zijn er weer, de trekvogels. Terug uit Afrika. Daar hebben ze winter doorgebracht in een warmer gebied. Maar daar zijn ze niet gebleven. Nee, ze zijn onderweg gegaan naar Nederland. Hun thuis. En als ze dan onderweg zijn, die trekvogels, dan hebben ze eigenlijk dat thuis al helemaal voor zich. Dat zit als het ware al in zich. In hun veren. En dat trekt aan hen. Dat thuis trekt aan hen. En als ze dan eenmaal arriveren, hier in Nederland, dan arriveren ze op de plek waar hun lijf en hun instinct eigenlijk al was. Ja, een prachtig beeld is dat, van die trekvogels. Mijn collega Kees van Ekeris die gebruikt ook dit voorbeeld in zijn app Eerst Dirt. Dat beeld van trekvogels. Ook bij dit gedeelte van vanmorgen. Uit die eerste brief van Petrus. Het is een gedeelte uit die brief van Petrus die schrijft aan kleine gemeenten, christelijke gemeenten in Klein-Azië. En Petrus is eigenlijk net klaar met het schrijven van een loflied. Een loflied waarin hij God prijst om zijn grote barmhartigheid. Grote barmhartigheid dat God ons, zo schrijft Petrus, opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus. Opnieuw geboren. Tot een levende hoop. Om te gaan leven in hoop. Met hoop. Waarop? Nou, op een erfenis, schrijft Petrus. Een erfenis die in de hemelen wordt bewaard voor ons. Tot de dag komt dat die erfenis wordt onthuld. Uit de hemel neerdaalt. De dag dat Jezus terugkomt. Dan mogen we leven op een nieuwe aarde. Met een nieuw lichaam. Ja, Petrus die gebruikt in zijn brief heel vaak beelden van de uittocht van het volk Israël uit Egypte onderweg naar Kanaan. Ze waren onderweg naar het beloofde land, naar een kavel waar ze hoopten te leven. In vrede met God, met elkaar. Dat was hun hoop. Daarvoor gingen ze onderweg. Nou, die erfenis ligt te wachten, schrijft Petrus. Die wordt voor ons bewaard. Daarmee zit het wel goed. Safe. Maar niet alleen met die erfenis, schrijft Petrus, nee, ook wij zelf. Wij zelf worden ook nog eens bewaakt. Door God. Door zijn geest. Die ons telkens weer geloof geeft. Ja, prachtig. Die erfenis bewaard, wij zelf bewaard. En als je dan pijnlijke gebeurtenissen meemaakt onderweg, schrijft Petrus, beproevingen, daar word je niet minder van, maar daardoor wordt je geloof juist sterker. Daardoor word je gelouterd. Dat is wel een moeilijk beeld voor ons, zeker als je er middenin zit. Maar Petrus bedoelt eigenlijk net als een gouddelver een brok steen in zijn hand heeft, daar goud in ziet. Ja, dan moet alles wat er geen goud is, dat wil hij eraf hebben. Omdat dat goud nog meer zichtbaar wordt. Nou, zoiets wil God doen. Hij ziet iets moois in ons. Hij wil ons laten lijken op het beeld van God. Op Jezus laten lijken. Maar daarvoor moet er wel het een en ander weg. En dat kan pijn doen. Maar dat, zegt Petrus, dat is eigenlijk het leven van gelovigen. Het zijn mensen die leven van hoop. Die onderweg zijn, net als trekvogels, omdat Jezus aan hen trekt, naar hen op weg is. En als die komt, dan komt die erfenis naar beneden, wordt ons gegeven. Onderweg worden we bewaakt. En dan zullen we geen modderfiguur slaan, schrijft Petrus, maar schitterende mensen blijken te zijn. Omdat God ons ook nog eens vormt onderweg. Nou, dat is wat God allemaal doet. En waarom Petrus zegt, alle reden om God te loven. En dan gaat Petrus verder. Daarom, ja, omdat God zo is, daarom moeten wij ook wel iets. God zorgt voor het begin, voor die geboorte, voor onze bestemming. Hij zorgt voor ons onderweg, hij zorgt voor alles. Maar dat betekent niet dat God niks van ons vraagt. Nee, juist wel. Omdat God zo is, ja, kunnen wij niet stil blijven zitten. Daarom, schrijft Petrus, daarom omgort de lendenen van je verstand. Nou, dat is weer opnieuw taal die te maken heeft met die uittocht uit Egypte. We lazen het over de instelling van het Pascha, het lam, de ongezuurde broden, de bittere kruiden. En zegt God er dan bij, zo moet je het eten, op deze manier, met je middel omgord, met haast. Ja, mensen droegen dat dus in die tijd, in het Midden-Oosten, lange kleren. En als je dan ergens heen moet, dan moet je de boel bij elkaar binden, om vooruit te kunnen komen. En zeker als je dan nog haast hebt. Die flapperende kleden, die zitten dan alleen maar in de weg. Die moet je bij elkaar binden, om je middel. Dan ben je pas klaar om op reis te gaan. Zo zegt God, dan kun je onderweg naar het beloofde land. Want die verlossing, die staat voor de deur. Wees er klaar voor. Ja, en Jezus die gebruikt eigenlijk datzelfde beeld. Omgord je lendenen, want de Zoon des Mensen komt terug. De Verlosser, hij staat voor de deur. Wees er klaar voor. Neem die reishouding aan. Anders kom je niet vooruit. Omgord de lendenen. Ja, en dan zegt Petrus, omgord de lendenen van je verstand. Van je gedachten. Dat gefladder van je gedachten die alle kanten opgaan. Overal heen schieten. Daar moet je mee stoppen. Bind ze nou bij elkaar, al die gedachten van je. Wees geconcentreerd. Richt je gedachten op het doel waarheen je op weg bent. Op die erfenis, op Jezus die onderweg is naar ons. Omgord de lendenen van je verstand. Eigenlijk zegt hij, gebruik nou ook je verstand bij je geloof. We lazen we hoorden de samenvatting van de 10 geboden. Jezus die zegt dat we God moeten liefhebben met ons hart, met onze ziel, maar ook met ons verstand. Het begint wel bij het hart, maar daar blijft het toch niet bij. Ook ons verstand mag helemaal meedoen. Ik denk dat we zonder ons verstand, dat ons geloof ook wel kwetsbaar zou worden. Dat het meer een kwestie van opwellingen zou worden. Ons geloof een beetje een ongelijkt projectiel wordt. Hollen of stilstaan. Gebruik ook je verstand. Hoe dan? Nou, gemeente, je zou na kunnen denken vandaag over de vraag, welke plaats neemt God in je leven in? Welke rol speelt gebed in je leven? En zou je daar iets aan willen veranderen? Vanaf nu. Te beginnen morgen, de komende week. Denk daar eens over na. Wil je iets veranderen? God meer ruimte geven in je leven? Misschien zeg je wel, ja, daar valt wat te winnen bij mij. Nou, dan nog een vraag, nog een keer nadenken. Waardoor word je dan belemmerd? Wat zou je in de weg kunnen zitten om het te gaan doen? Want het is natuurlijk wel vaak zo, als je je bewust bent van de dingen die je dan in de weg kunnen zitten. Als je dat van tevoren weet, dan voorkom je dat je je uiteindelijk ook helemaal stil laat zetten. Dan kun je er misschien van tevoren wat aan doen. Of erop voorbereid zijn. Je kunt ze ook wegdoen misschien. Opbinden. In bedwang houden. Dus zegt Petrus eigenlijk, doe nou al die belemmeringen weg in je leven met God. Door ook je verstand te gebruiken, door gewoon na te denken. Het zou kunnen dat je zegt, ja, als ik mijn verstand ga gebruiken, dan pas wordt geloven voor mij heel lastig. Ik ontmoet regelmatig jongeren in mijn gemeente die dat soms ook zeggen. Als ik logisch ga nadenken over God, over deze wereld, dan ga ik juist minder geloven. Of daarom geloof ik het helemaal niet. Geloven moet voor mij wel echt logisch zijn. Goed te beredeneren. Niet haak staan op mijn verstand. Dan doe ik niet mee. Bijvoorbeeld als je gaandeweg de mening bent toegedaan dat het ontstaan van de wereld niet zonder evolutie zou kunnen geweest. Maar dat je wel het idee hebt van als ik in God moet geloven, dan moet ik in 6 dagen geloven. 6 dagen waarin de wereld is geschapen. Je kan het niet met elkaar rijmen. En als je misschien nadenkt over de Bijbel, opgevoed met het idee dat het van A tot Z Gods woord is, en dat je nu misschien denkt, voor mij is het eerder een verzameling boeken door mensen geschreven. In een bepaalde tijd, met grote verschillen ertussen. Waarom zou ik in zo'n boek geloven? In wat mensen toen hebben bedacht? Dat kunnen gedachten zijn in je hoofd. Waarom geloven niet lukt, moeilijk is. Nou, dan betekent om God de lendenen van je verstand, misschien bind die gedachten nou bij elkaar, pak ze beet. Laat ze niet alle kanten opwaaien, waardoor je geen stap verder komt. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat geloven in God niet onredelijk is. Dat we daarbij ons verstand echt niet op nul hoeven te zetten. Dat geloven in God echt wel tegen zulke vragen bestand is. Omgord de lendenen van je verstand. En, zegt hij erachteraan, Petrus, wees nuchter. Ja, dat past daar ook heel goed bij, denk ik. Wees nuchter. Overschat jezelf nou niet. Hou jezelf ook in bedwang. Wees reëel. Helder, zakelijk. Als we bijvoorbeeld die zulke vragen waar ik het net over had, je dwars zitten, ga er dan over in gesprek. Ga samen op zoek naar antwoorden. Als je het moeilijk vindt om trouw aan God te zijn, door de week, probeer jezelf te binden door misschien iets op te schrijven. Een afspraak met jezelf of met anderen te maken. Of als moeheid je dwars zit om te bidden. Zoek dan naar een tijdstip waarop je niet zo moe bent. Als het je niet lukt om rust van binnen te krijgen. Misschien dat een wandeling of muziek je kan helpen. Of als je als predikant het lastig vindt om de Bijbel tot jezelf te laten spreken. In plaats van de Bijbel alleen maar te lezen om daarmee iets tot anderen te zeggen. Ga dan een cursus volgen. Zoek collega's op. Ga samen de Bijbel lezen. Ook voor jezelf. Ja, dat doe ik dan. Wees nuchter. Dat kan ook betekenen, ga niet drinken, als je hem heel letterlijk opvat. Word niet dronken. Dat kan natuurlijk, als je geen hoop meer hebt. Dat je dan de toevlucht neemt tot drank. Maar er zit ook in, laat je geest, je verstand je niet bedwelmen. In verwarring brengen. Gebruik je verstand goed. Wees nuchter. En hoop zo, schrijft Petrus, hoop zo volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Laat zo je gedachten helemaal richten op Christus. Laat je niet uit koers brengen, maar laat jezelf trekken naar hem toe. Net als die trekvogel, bij wie dat thuis al in zijn veren zit. Dat thuis wat aan hem trekt. Ja, zo is Christus gekomen. In deze wereld. Hopelijk in je leven ook. En is die nogmaals naar ons onderweg. Om ons genade te brengen. Dat hij je voorgoed aanneemt. Dat er volle vrede is. Met hem. Met anderen. Met jezelf ook. Gebruik je verstand. Bind die boel bij elkaar. Focus je nou. En wees nuchter. Dat, schrijft Petrus, dat is een goede reishouding. Zo kun je in beweging blijven. Op je doel afgaan. Laat je nou zo trekken naar Christus. Naar zijn toekomst. Ja, want gemeente, als Christus niet aan je trekt, als je hem niet aan je laat trekken, dan gaan andere dingen het wel doen. Val je weer terug in oude gewoontes, waar je eigenlijk afscheid van had genomen. Ga je misschien weer drinken? Ga je weer denken in termen van geld? Zo schrijft Petrus, alsof dat voor redding zorgt, zilver of goud. Dan word je weer hopeloos. Vind je jezelf een loser. En Petrus die ziet dat wel gebeuren bij die jonge christen om hem heen, aan wie die schrijft. Ja, en ik zie het eigenlijk ook bij mezelf. En bij mensen om me heen. We leven in een wereld na Nietzsche. De filosoof die zei, God is dat. Dus moeten we het hier met elkaar zien uit te maken. Er is geen horizon, geen perspectief meer. En dan kunnen wij misschien nog zeggen dat hij er wel is. Maar ja, als hij geen levende werkelijkheid voor onszelf is. Als we hem niet meer relevant vinden voor ons leven. Dan leven we eigenlijk alleen nog in hier en nu. En zijn we niet meer op reis. Nee, zegt Petrus, jullie zijn geroepen om op reis te gaan. Neem nou ook die reishouding aan. En laat je verstand je daarbij helpen. Laat Christus zo aan je trekken. Wees hem toegewijd. Heilig. Ja, in dat heilig zit ook dat anderen om je heen niet reizen. Je bent uniek daarin. Anders dan anderen. Om je heen wordt er niet zo gereisd. Reizen mensen in de rondte om zichzelf heen. Maar niet naar God toe. Wees heilig. Heilig, zoals God ook heilig is. Zoals God zo verrassend is dan alle andere goden, dan machten waarvoor je kunt gaan in je leven, waarvoor we ook in beweging kunnen komen. En God is zoveel anders. Hij is er helemaal voor ons. En zoals Hij is er niemand. Daarom moeten wij ook zo voor Hem zijn. Helemaal voor Hem gaan. Ja, hoe is het met jouw reis? Wat belet je om de vaart erin te houden? En hoe kan je verstand je helpen om onderweg te blijven? Ik geef vanmorgen één denkoefening mee. Een denkoefening voor morgenochtend en alle ochtenden. Voor als je wakker wordt. Voordat je ook maar iets gaat doen, gaat denken. Moet je eens denken aan je doop. Tish Warren, een Anglicaanse theoloog, die schrijft daar prachtige dingen over. In haar boek De Liturgie van het Alledaagse. Ze zegt, begin nou elke dag door jezelf te herinneren aan je doop. Als je wakker wordt. Herinner je dat je in Christus vergeven bent. Alles hebt ontvangen aan vergeving. Wat er voor in het verleden gebeurd is, gisteren en al die dagen ervoor. En dat er ook voldoende genade zal zijn voor alles wat nog komt. Vandaag, morgen. Luther die schrijft daar ook over. Over de doop als het dagelijkse gewaad. Dat je eigenlijk voortdurend moet dragen. Elke morgen weer opnieuw moet aantrekken. Elke morgen als je wakker wordt weer bedenken, ik ben van Christus. Dat is wie ik ben. Niet de successen, mislukkingen van de komende dag gaan bepalen wie ik ben. Nee, dat bepaalt God. Ik ben geliefd door Hem. Vergeven in Christus. Verzegeld met de Geest. En zo, zo schrijft Warren erover, als Gods stinkende, slaperige geliefde. Wakker worden. Opnieuw genade ontvangen. Ja, dat is wel anders wakker worden. Anders de dag ingaan. En dat heeft zeker te weten invloed op de rest van de dag. Op hoe je in het leven staat en wat je doet. Dat te bedenken elke morgen, dat geeft je hoop. Zet je ook in beweging. Je hoeft dan niet te denken, ja, de zoveelste eentonige dag in coronatijd. En God, als je daar al aan denkt, dat is hooguit iets voor in de toekomst, maakt voor vandaag niet zoveel uit. Nee, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Toen Jezus stierf, opstond uit de dood, deed Hij dat voor mij. Op deze dag. En daarom mag je als nieuw beginnen. En alles wat je gaat doen, deze dag, dat doe je dan voor Hem, voor Christus. Om weer dichter bij Hem te komen. Als een oefening voor die grote toekomst. En gemeente, laat Christus zo in je gedachten komen. Aan je trekken. Zoals het thuis dat doet aan een trekvogel. Totdat je op de dag arriveert. Op de plek die nu al in je veren zit. Amen. We zingen Psalm 68, vers 2. Psalm 68, vers 2. zullen we danken en voor elkaar bidden. Na de gelegenheid voor stil persoonlijk gebed sluit ik af met onze Vader. Laten we met elkaar bidden. Heere God, we danken u voor Jezus, uw Zoon, dat hij gekomen is, de levende is, verschenen is aan zoveel mensen, toen en daar, maar ook verschenen is in ons leven, te beginnen bij de doop. We danken u dat u daarop doorgaat, telkens weer komt, ook vanmorgen in uw woorden. En dat u ook onderweg bent naar ons, in die grote toekomst. Dat u onderweg bent met genade, dat de erfenis dan wordt onthuld. Dank voor dat heerlijke vergezicht, de hoop die dat ons geeft. We bidden u, Heere God, help ons om reisvaardig te blijven. En laat ons verstand ons daarbij helpen. Geef ons inzicht in wat ons in de weg zit, wat ons traag maakt, de vaart eruit haalt. Geef ons nuchtere gedachten, hoe we daarmee om kunnen gaan. En laat ons zo u dienen, ook met ons verstand. Heere God, wees met ons als ons verstand ons juist in de weg zit, om in u te kunnen geloven. Help ons om die vragen niet te verdringen, maar serieus te nemen, beter pakken, te gaan zoeken naar antwoorden, samen met anderen ook. We danken u dat we niet alleen onderweg hoeven te zijn, dat net als die trekvogels samen onderweg zijn, zo ook wij dat samen met anderen mogen doen, met elkaar, als gemeente van u. Help ons daarom ook elkaar vast te houden, te stimuleren. Geef ook dat anderen zich bij ons mogen voegen, dat we hen mogen bewegen, mee te gaan. Trek zo aan ons, aan de gemeente, aan de wereld. We bidden u voor die wereld waarin we leven. We bidden u voor de migranten die met gevaar voor eigen leven onderweg zijn naar een betere toekomst. Onderweg soms omkomen. Heere God, ontferm u over hen. Geef hen hier een thuis op deze wereld. We bidden voor alle die leven in landen waar oorlogen worden gevoerd, soms al jarenlang, en daarom niet meer in het nieuws. Wees met al die mensen in hun angsten, verdriet, geleden verliezen. Heere God, wees met de wereld, met ons land. Als we lang zijn getroffen door corona. We bidden in bijzonder ook voor landen als India en Brazilië. Waar het nog veel harder aankomt en de zorg er niet is. Wees ook met hen, daar. Wees met de mensen die in ons land in ziekenhuizen verblijven. Wees met hen die zich zorgen maken, grote zorgen soms om een bedrijf, om een baan. Wees met de jongeren die soms de hoop verliezen om zoveel wat niet kan in deze tijd. We bidden u ook, God, Heer, voor de politiek. Voor hen die ons land regeren. Om nieuw vertrouwen. Dat er ook nieuwe wegen mogen komen om te komen tot een nieuwe regering. Die ons land mag leiden ten goede tot de eer van u. Wees ook met de gemeente hier in Zwijndrecht. Wees met hen die een moeilijke tijd doorgaan. Veel te verduren krijgen. We bidden voor zuster Weda. Het verdriet om het verlies van een man. Eigen lichamelijke zorgen. Wees dichtbij haar, Heere God. Om haar heen. Laat ze uw kracht, nabijheid mogen ervaren. Ook alle die bij haar horen. In deze dagen van rouw en verdriet. Ontferm u over haar. We mogen u ook danken, Heere God, voor de geboorte van Sarah. Dank u voor het wonder, voor een nieuw leven. Dat u Dirk en Eline ook alle wijsheid en geloof geven om ook Sarah voor te gaan in een leven met u. Laat haar leven tot zegen zijn voor alle om haar heen. We bidden u voor de predikant, dominee Maaien, voor de kerkraad. Voor de kerkelijk werker, Hans Mouthaan, wilt u hen alle zegenen. Ook in deze tijd en wat ze mogen doen. Hoe ze zich inzetten voor de gemeente. Ook iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt aan de gemeente in deze tijd. Al is het soms zoeken, Heere God. Geef uw zegen. We danken u dat er een nieuwe pionier is gevonden voor het badhuis. Dat u hem ook uw zegen geeft. Ook in het zoeken naar een nieuwe kerkelijke werker, Heere God. Leid alle wegen. Laat uw oog zo op deze gemeente zijn. Van jong tot oud. Heere God, zo willen we in een moment van stilte bidden, uitspreken wat in ons hart is. Voor onszelf of voor anderen. Heere God, hoor en verhoor ons bidden. In de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als ons slotlied zingen we Psalm 108, vers 1. Psalm 108, vers 1. Ik wens u allen nog een gezegende zondag. Ga nu heen in de vrede van God. Wees tot een zegen en ontvang daarom zijn zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren. In Christus Jezus, onze Heer. Amen.